Ja, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Nou, ik zei van de week nog zo tegen mezelf, Mozes begon ook toen hij 80 was. Dus. Goed, ik wil graag een gedeelte met jullie lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 13. Het wordt wel een beetje bladeren vanmorgen, maar ik zie jullie hebben allemaal een Bijbel bij je, dus bijna allemaal. Hoofdstuk 13 vanaf vers 44. Daar staat het volgende. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen en ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. We gaan even terug naar het begin. Er zijn veel mensen die zeggen, de gelijkenissen die zijn dus in de Bijbel. Of de Heer Jezus heeft dat verteld, opdat men dat dan beter begrijpt. Nou, dan gaan we even naar hoofdstuk 13, vers 13. Daar staat het antwoord. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Dus hier staat heel duidelijk dat de Heer Jezus gelijkenissen sprak, opdat de Joden, de Farizeeën, schriftgeleerden er niets van zouden begrijpen. Gaan we even weer naar vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker. Nou, wat is nou die akker? Die akker is de wereld. En dat bevestigt de Heer Jezus zelf in vers 38. Dat gaat dus over het onderwijs der discipelen. Ik begin even in 36 te lezen. Toen hij de scharen ging naar huis en zijn discipelen kwamen met hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. Dus als wij in vers 44 lezen over een akker, dan gaat het over de wereld. En de schat is Israël. Dus als ik nog eens lees, en het koninkrijk der hemel is gelijk aan Israël, die verborgen is in de wereld. En een mens ontdekte die en verborgen. Er zijn heel veel mensen die willen nu die 10 stammen ook graag terugbrengen. Maar de Heer heeft ze verborgen. Wij hebben niet het recht om de Joden thuis te brengen, ook geen stichtingen of wie dan ook. Dat zullen we straks zien. De Heer zelf brengt ze terug. Komen we straks op terug. Gaan we even naar de parel. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. En toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Even tussen twee haakjes, de Heer Jezus kocht de akker en de parel op hetzelfde moment, toen hij aan het kruis zei, het is volbracht. Maar die parel, dat is de gemeente. We zijn een parel in Gods hand. En het bijzondere van een parel, is dat hij eigenlijk heel veel pijn doet aan een oester. Het is een steentje of een zandkorreltje wat dus in die oester komt. Dat is heel irritant ook voor die oester. Zou zeggen, nou oester, zorg dat je dat ding kwijt wordt. Nee, dat doet hij niet. Hij bekleedt hem met eigen materiaal. Met parelmoer. Laagje voor laagje, tot het een parel is. Prachtig. Zonder vlek, zonder rimpel. Zo heeft Christus ook ons gekocht. Toen wij hem pijn deden aan het kruis, want hij stierf daar voor onze zonden. En dan staat er dat wij zijn met Christus bekleed. Kunnen we wel even opzoeken in Galaten 3. Ik hou er wel van om het te lezen in de Bijbel, want dan zijn het niet mijn woorden. Galaten 3, vers 27. Ik begin even te lezen bij vers 26. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Ja? Gaan we even naar Romeinen 13. Romeinen 13, vers 14. Daar staat, maar doet de Heere Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten opgewekt worden. Er zijn ook die zeggen, dat staat in Openbaring 19, dat wij bekleed zijn met witte klederen, dat zijn de rechtvaardige daden. Nou, wij zijn niet bekleed met rechtvaardige daden, dat is pas na de gemeente. Moet je ook volharden tot het einde. Geldt ook voor de Joden. Wij hebben de Heilige Geest inwonend en zijn in principe Christus. Het lichaam van Christus. We zijn met hem bekleed. Een heel apart volkje. Als je nou een parel hebt, die is ondeelbaar. Als je een diamant hebt, die sla je een stuk. Dan heb je een heleboel kleine diamantjes. Maar als je een parel kapot slaat, heb je niks. Ja, rommel. Dus een parel is ondeelbaar. Zo is ook de gemeente ondeelbaar. Er zal niemand die wederom geboren is verloren gaan. Want we zijn bekleed met Christus. We zijn van Christus. We horen bij zijn lichaam. En meestal is het in de Bijbel zo. De eerste komt op de tweede plek. En de tweede komt op de eerste plek. En dat zie je dus met de zegening van kinderen en dergelijke. Nou, hier is het ook zo, want eerst staat er dat die akker gekocht werd. Sorry, ik zou gelijk van een notaris naar de loonwerker gaan om die schat eruit te halen. Maar de Heer Jezus verborgen. Dan moet eerst de parel opgenomen worden. Gaan we even naar Handelingen 15. Handelingen 15 vanaf vers 13. Bij de opname van een gemeente staat wel op meer plekken, maar ik vind hem hier ook heel duidelijk. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide, mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft het ingezet, doe God vermeet aan. Er op bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat, daarna zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dus eerst moet de gemeente weggenomen worden. voordat God verder gaat met Israël. Nou staat hier dus, ja, een volk voor zijn naam uit de heidenen vergaderen. Nou, wanneer is die vergaderd? Er is nu een deel, die is al in paradijs. En er zijn in China, Rusland, over de hele wereld verspreid, zijn dus christenen. Maar wanneer zijn die nu vergaderd? Bij de opname. Allemaal bij elkaar. Maar dan staat er, voor zijn naam uit de heidenen. Ja, maar er zijn toch ook Joden bij? De gemeente bestaat toch uit Joden en heidenen? Waarom staat hier dan alleen heidenen? Nou, dan gaan we even naar Amos. Amos 9, vers 7. Kijk, Israël is op het moment niet Gods volk. Dat zegt hij ook zelf. Ze zijn even niet Gods volk en straks zijn ze wel weer Gods volk. En dan zegt Amos 9, vers 7. Zijt gij voor mij, tegen Israël dus, niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs? Dus ze zijn hem nu gelijk als de heidenen. Dan kun je ook nog elke Jood die tot geloof komt, hoort eigenlijk op bij het volk Israël te horen. Hij blijft wel Jood natuurlijk. Kijk, ik ben wederom geboren, maar ik blijf wel een Fries. Zo blijft dus ook een Jood een Jood. Maar hij hoort niet meer bij het Joodse volk. Als volk. De Heer Jezus zegt zelf op een gegeven moment, geef geen aanstoot aan Joden. Grieken, dat zijn dus alle niet-Joden. En aan de gemeente van God. Dus elke Jood die tot geloof komt, hoort bij de gemeente. En niet meer bij het Joodse volk. Als volk, hè? Goed, gaan we even weer naar ons schriftgedeelte. Dus die parel is opgenomen. En dan krijg je in vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. En wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. Hier staat der wereld, maar eigenlijk staat er aion, eeuw. Dus het is niet dat alles op zijn eind is en dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op het punt staat te komen. Dat gebeurt pas na het duizendjarig rijk. Maar hier staat dus aan het eind van de bedeling of tijdsbedeling, hoe je het maar wilt noemen. In dat sleepnet, daar willen we iets over lezen in, even kijken waar die tekst er staat. Nou, Matteüs 24 bijvoorbeeld. Matteüs 24 vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste. En dat was niet wat ik bedoelde. Ja, maar goed, dit is wel een belangrijk vers, want hier worden de Joden vergaderd. En dat doet niet een stichting, en dat doen niet wij, dat doet geen mens, maar dat doet God zelf via zijn engelen. En hoe doet hij dat dan? Nou, dat kunnen we lezen in Ezekiel 20. Het is goed om de teksten op te schrijven, dan kun je nog eens rustig nalezen. Even kijken, waar beginnen we te lezen? Vers 33 beginnen we te lezen. Zowaar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere, met sterke hand en uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met een uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden. Voor het aangezicht, van aangezicht tot aangezicht, zoals ik met uw vaderen in de gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte. Zo zal ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Heere, Heere. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspannigen uit uw uitschriften en hen die tegen mij overtreden hebben, wel zal ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoefden, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Nou staat hier dat toen God de Joden uit Israël, uit Egypte weghaalde, dan staat er, ik ben in het gericht te treden in de woestijn van Egypte. Nou, dat was niet de woestijn van Egypte, maar in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen. Hebben ze 40 jaar rondgezworven. Zo gaat het straks ook als God alle Joden, of eigenlijk moet ik zeggen Israëlieten, vanuit de hele wereld bijeenbrengt, dan gaan ze naar de woestijn in de buurt van Israël. Er staat niet bij waar. En alleen die gelovig zijn, die gaan onder de herderstaf door het land binnen en die niet gerechtvaardigd zijn, die niet gelovig waren, die sterven daar in de woestijn. Maar hij haalt wel alle Israëlieten, alle Joden over de hele wereld terug. Hij laat niet één achter. Dat is nog toekomst. Maar het is wel een verschrikkelijke gebeurtenis. Dan gaan we nu even naar Matteüs 25. Matteüs 25 vanaf vers 31. Dat gaat dus over het sleepnet. Kijk, zo'n sleepnet, als het opgehaald wordt, het vis wordt in goede vaten gedaan, oude schoenen en troep wat waardeloos is, wordt teruggegooid. Nou, hier staat, ik begin te lezen bij vers 31. En wanneer dan de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen, kom, gij gezegende mensvaders, beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik had honger geleden, gij hebt mij het eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij bekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen, of tegen hem antwoorden zeggen, de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En naakt en noem maar op. En dan staat in vers 40, en de koning zal hen antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in hoeverre, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. En dan zal hij ook tot hen zeggen aan zijn linkerhand, nou dan krijg je hetzelfde verhaal weer, en in vers 44 zeggen zij dan ook, dan zullen zij ook tegen hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En dan staat in vers 45, dan zal hij hen antwoorden en zeggen, voorwaar. Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Dus bij het sleepnet, dan gaat het erom, wat heb jij met mijn volk gedaan? De volken worden geoordeeld en die zijn al behoorlijk uitgedund, want 2/3 van de wereldbevolking is dan inmiddels al uitgeroeid. En dan komen ze voor de Heer Jezus, wat heb jij met Israël gedaan? En heb je goed, dat wil niet zeggen dat je met alles eens moet zijn wat Israël doet, maar hoe heb je Israël behandeld? Het is Gods volk. De eerste opdracht is eigenlijk ook voor ons. Breng ze Bijbels. Probeer ze dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Of hun Messias. En zo niet, ja, en dat hebben we net gelezen, dan zijn zij, gaan ze niet onder de herderstaf door het land binnen, maar dan gaan ze naar de hel, zeg maar. Naar het eeuwige verderf. Dat hebben we trouwens net ook gelezen. Die mensen worden gestuurd naar de hel, waar ook de duivelen en demonen zijn. En die worden voor eeuwig gestraft. Dan hoorde ik laatst iemand voor tv zeggen, straks voor de grote witte troon, dan worden alle ongelovigen beoordeeld. En die komen in de poel van vuur en zwavel, worden opgefikt en is het afgelopen. Maar dat is niet waar. We hebben net ook gelezen, ze worden gepijnigd in alle eeuwigheden. Dus wij hebben eeuwig leven in de heerlijkheid bij de Heer Jezus. Zij hebben eeuwig leven ver van de Heer Jezus in de poel van vuur, waar het vuur niet dooft en de worm niet sterft. En daar mag je tegenwoordig eigenlijk niet meer over praten. Maar alleen al door de angst om dat te weten, dat je dat overkomt, zou je dus de Heer Jezus gaan zoeken. Ja? Oké, nou, dan staat de Bijbel wel vaker iets over pareltjes. Ik weet niet of jullie dat zo uit je hoofd weten. Pareltjes komen vaker voor. Gaan we even naar Matteüs 7. Dat is ook iets wat altijd verkeerd uitgelegd wordt. Matteüs 7 vanaf vers 1. En daar staat dus boven niet oordelen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Houd dat vast. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder? Maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet. Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parelen niet voor de zwijnen. Opdat zij die niet vertrappen en met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Nou, wij hebben dat tot een spreukje gemaakt. Ach joh, schijn maar uit, het heeft geen zin. Het is parelen voor de zwijnen. Maar dat wordt niet bedoeld. Hier staat dus in vers 6. Geef het heilige, het aan God gewijde, niet aan de honden. En werp uw broeders en zusters niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Gaan we even weer naar vers 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Hier wordt bedoeld, wij moeten onze broeders en zusters, het heilige, ze zijn aan God gewijd, niet beroddelen of min maken of bekletsen bij buitenkerkelijke mensen. want dan word je tot een bespotting. Dus hier staat dus helemaal niet van, stop er maar mee, want het is parelen voor de zwijnen. Dat betekent het helemaal niet. Goed. Gaan we nog even naar Romeinen 4, 14 vers 4. Aan de hand daarvan. Ik begin even te lezen bij vers 1. Aanvaard de zwakken in het geloof. Maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag. Maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wel eet, minachte hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordeelde hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bemachtigd hem vast te doen staan. Hier staat dus, wie zijt gij dat gij eens anders knecht oordeelt? Wij zijn allemaal gekocht door het bloed van de Heer Jezus. We zijn Gods eigendom. En de ene heeft een andere natuur dan de andere. Maar God heeft het ook met mij aangedurfd om mij van voor de grondlegging der wereld uit te kiezen. Terwijl hij wist wie ik was, wat ik ging doen of wat ik zou doen. En zo gaat het bij alle broeders en zusters. We zijn zijn eigendom. Daarom staat hier ook, wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt. Natuurlijk mogen we elkaar wijzen op zou je dit wel doen, want de Bijbel zegt zus of zo, dat we met elkaar opgroeien. Maar hier wordt dus het oordeel, dit heeft dus ook te maken met parelen voor de zwijnen werpen. En dat moesten we niet doen. En dan staat er dus verder. Deze immers stelt de ene dag boven de andere. En gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere. En wie eet, doet het om de Heere. Want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de Heere. En ook hij dankt God. Moet je nou de Sabbat houden? Moet je nou de zondag houden? Hier staat dus heel duidelijk, wie aan een bepaalde dag hecht, doet dat om de Heere. En voor wie ze allemaal gelijk zijn, staat in de Korinthebrief, die dankt ook de Heere. Wij vergelijken mensen vaak, broeders en zusters, met onszelf. Wat wij dus niet doen en niet willen doen, mag ook een ander niet doen. Maar dan deugt die niet. En dat is niet de bedoeling. De Bijbel is ons richtsnoer. Die leidt ons, als het goed is, moet je hem wel kennen natuurlijk. Er zijn ook mensen die zijn christenen, maar weten niet wat in de Bijbel staat. Nou, dat is triest, want dan weten ze ook niet wat God van hen vraagt. Dus gaan we even naar vers 8 van het vorige hoofdstuk. Daar wil ik dan mee afsluiten. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dat is onze opdracht. En dan zeggen ze meestal amen. Het is een kort preekje, maar ik denk wel veel om over na te denken. Ik geef het woord weer aan Klaas.